Voor degenen die het nog niet weten, maar Advent betekent de verwachting die we hebben op de komst van Jezus. Waarom doet hij het niet? Hier is hij. Betekent verwachting. Normaal gesproken is de Adventtijd een verwachting dat je wacht op de komst van Jezus naar kerst toe. Heel vaak zijn de preken in deze tijd gericht op je voorbereiden op kerst. En dan vooral op de komst van de Messias. Evengoed kan je de Adventtijd, en dat is ook de bedoeling altijd in het kerkelijk jaar geweest, dat Advent ook een verwachting is naar de komst van de Messias als koning Jezus die straks terugkomt. Dus wederkomst en kerst vallen eigenlijk op één dag. Van deze weken willen wij eigenlijk stilstaan, maar wat gebeurt er nou precies tussen die oorspronkelijke kerst, dus de dag die wij gedenken met kerst, dat Jezus als een baby op aarde komt, en de dag dat Jezus terugkomt als overheersende koning. In die tussentijd, is er dan ook een advent? Zou God iets verwachten? Of is het alleen maar een leuke festiviteit waar we een beetje naar uitzien en wel of niet als kerk wat aan doen? Ik geloof dat God ook een verwachting vandaag aan de dag heeft. En dat God ook iets van ons verwacht. Johannes 3, vers 16 zegt, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Is eigenlijk een prachtige kersttekst. God gaf zijn zoon, zodat jij en ik eeuwig leven mogen hebben. En als wij ons voorbereiden op kerst en cadeautjes geven aan onze geliefden en aan vrienden, noem maar op, zou God dan ook een cadeautje willen geven aan deze wereld, aan ons, aan mensen? En als hij dat zou willen, wat zou hij dan geven? En ik ben ervan overtuigd dat God zijn gemeente, zijn lichaam, zijn kind, Jezus, wij vertegenwoordigen het lichaam van Jezus, dat hij ons wil geven. En dat hij ons wil geven, en dan zou je die tekst kunnen zeggen, want God heeft de wereld zo lief dat hij zijn kinderen hier op aarde geeft, opdat iedereen kan zien dat God inderdaad liefde is. Een van de doelstellingen van God is dat hij ons geeft aan deze wereld, zodat de wereld kan zien dat God liefde is. Je kent het liedje wel, weet je wel. They will know that we are Christians by our love, weet je, dat kan je heel mooi zingen. De praktijk is soms wat weerbarstiger en wat moeilijker. Vorige week zijn we daarop ingegaan en gezegd, als God de Vader jou en mij dan wil geven, aan wie geeft hij ons dan? En toen hebben we gezegd, allereerst aan je gezin, aan je familie. Afhankelijk van hoe je situatie is, maar wel de mensen waar je uit voortkomt en waar je mee bloedverwant bent, daar geeft hij aan. En dat heeft allerlei aspecten van verplichtingen, maar evengoed ook van, we kunnen ons daaraan toewijden. En daar zijn we vorige week wat verder op ingegaan, dat allereerst is een toewijding naar je ouders toe, naar je afkomst en je ouders eren. En daar zijn we wat verder op ingegaan. Maar goed, gezin staat, dat is één. Aan wie zou God je nog meer kunnen geven? En dan denk ik, op de tweede plek, dat God je heel graag wil geven aan de kerk. Aan de kerk, hier, wij, de Church on the Way. Ik ben ervan overtuigd dat God jou graag geeft aan deze gemeente. En aan mij de uitdaging om voor het eerst van mijn leven is te gaan preken over jullie verantwoording naar deze kerk toe. En überhaupt naar een kerk waar ik in voor ben gegaan. Erg grappig om dat thema maar eens neer te zetten. En maak je geen zorgen, ik heb dat. Ik hou het heel netjes, oké? Ik ben begonnen met de vraag keuze en toewijding. Kennen we dat nog? Snappen we wat ik daarmee bedoel? En ik wil als voorbeeld aan jullie geven het evangelische echtpaar Fijn. Ja, we hebben wel een evangelisch echtpaar Fraai hier, maar dat durfde ik niet, want die past helemaal niet in dit plaatje. Maar hij zal maar Fijn heten. En Jack en ik, en Wim en Peter Brons, als je uit onze traditie komt, dan weet je wel dat iedere dienst was altijd Fijn. Dus vandaar dat ik het echtpaar Fijn heb genomen. Het echtpaar Fijn heeft elkaar ontmoet in de evangelische gemeente De Rank. Maar toen daar een andere voorganger kwam die ook nog de Toronto Blessing introduceerde, zijn ze vertrokken naar de gereformeerde kerk met een evangelische inslag. Na een jaar vonden ze dat er te weinig onderwijs kregen en dat de liturgie te strak was. Dus gingen ze naar de kerk van de Nazarener. Dat was toch behoudend en ook nog evangelisch. Het echtpaar Fijn heeft het daar nu erg naar zijn zin. Gelukkig gaat de kerk niet mee in allerlei gekke pinksteruitingen. En gelukkig zijn ze ook niet zo gordroog als die traditionele kerk. Alleen het doemt wel een klein probleempje op, want de jeugd is laatst naar een charismatische beweging geweest en zijn er in contact gekomen met de gaven van de geest. Het echtpaar Fijn ziet met angst de toekomst tegemoet. Zou het nog wel fijn blijven in hun kerk? Kletsfaaltje wat ik zelf even opgeschreven heb, maar wel heel herkenbaar. Men zegt dat 15% van de kerkelijke bevolking aan vlinderchristendom doet. Aan overstapchristendom of hoe je het ook noemt, verhuischristendom. Mensen die eigenlijk hun fijn gevoel achterna lopen en steeds maar weer een andere gemeente zoeken en zich er niet aan toe willen wijden. Onder de evangelische is het percentage hoogstwaarschijnlijk nog wel wat hoger. En nog erger, er zijn gemeenten die ontlenen hun bestaansrecht ten volle aan het feit dat er verhuischristendom bestaat. Dat betekent dat je een hype accentueert, zegt dat daarmee God hier erg aan het werk is en ergens anders niet. Hier is het. En dat je mensen uit allerlei kerken naar je toe trekt en dat je dat dan ook nog zegen noemt. Waar ik wel wat vragen bij heb. Tegelijkertijd is het een probleem, want zijn mensen dan gebonden aan de kerk waar ze de eerste keer komen? Nou, mijn optie helemaal niet. Je moet vooral naar een kerk gaan waar je het naar je zin hebt. Dat is de keerkant. Of laat ik zeker zeggen, je moet naar de kerk gaan waar God gezegd heeft dat je naartoe moet gaan. Ik denk dat dat de enige goede reden is. En dan hoor je erbij. Dan past daar een woord als toewijding. Je wijdt je dan ook toe. Mogen mensen van kerken veranderen? Ja, graag. Zonder meer. Maar laat er dan een gezonde reden zijn. En laat het niet het achterna lopen van je eigen gevoel zijn. En op basis van dingen waarin God je misschien wel wil uitdagen. En niet op basis van het is hier niet zo fijn als daar. Weet je wat, dat zegt mij heel weinig. Maar meer hoe leidt God je erin? Dus ik wil het met jullie hebben over toewijding. Bestaat die keuze nog wel? Het is ook een woord wat je tegenwoordig niet zo gek veel meer tegenkomt. Ook in ons spraakgebruik niet. Het is ook in huwelijken helaas zo dat men zich toewijdt aan elkaar, zolang het maar leuk is. En als het niet meer leuk is, dan krijg je van die uitspraken van wij zijn uitgekeken op elkaar, dus. Toewijding is iets wat denk ik in onze maatschappij een klein beetje ontbreekt. Ik heb hier opgeschreven, kennen we dat nog? Wat is er eigenlijk gebeurd met ons besef of onze waarde of onze norm van toewijding? Hoe diep zit dat in jouw leven? Waar uitzicht dat? Waaruit jouw toewijding zich? Nou, als dat alleen naar Feyenoord is, dan is het ook wel een beetje zielig, waar of niet? Een beetje sport. Maar waar zit nou echt waarde in waaraan je je toe kan wijden naast huwelijk, vrienden, noem maar op? En kennen we dat? Wat betekent dat voor je? Wat betekent eigenlijk die toewijding? Of zijn we zo geconditioneerd dat we alleen nog maar naar ons eigen gemak en onze eigen behoeften kijken? Dus ik heb het voor jullie wat uitgelegd. Hier staat het. Wat is toewijding? Het Griekse woord voor toewijding, wat je in de Bijbel overigens niet tegenkomt, parateken, maar dat is dan uit de Griekse literatuur, is gewoon het woordje para en dan teken. Para betekent langszij, dat ken je misschien wel van het woord parakleet, en parallel en dat soort woorden. Parakleet is het Griekse woord voor de Heilige Geest die langszij komt. Een parallel is iets wat langszij loopt. Hè? De parallelweg in Hardingsveld kent iedereen. Hè? Langs zij. En teken betekent geven. Dus toewijding is langs zij van iemand komen, naast iemand komen en voortdurend geven. Amen? Dat is dat woord. Dat pakt het woord toewijding wel goed op. Diateken betekent geven, hè, teken. En dia betekent over en weer. De dialoog, je kent dat woord ook wel. Dus dan, als Joop en ik naast elkaar lopen en we geven steeds aan elkaar, dan leven wij niet in parateken, maar in diateken. Een diateken is het Griekse woord voor verbond. Dus een huwelijk is een verbond, waarin je over en weer geeft. En niemand praat erover ontvangen. Daar zit de crux. Wij denken vaak, wat krijg ik? Wat haal ik eruit? Nee, in een huwelijk geef je aan elkaar. En dat doe je voortdurend. En dat doe je over en weer. En je voelt wel de spanning, ja, maar als die ander niet. In een gemeente leef je ook in een verbond waarin je aan elkaar geeft. Op een bepaald niveau, in een bepaalde samenstelling. En vandaag hebben we wel twee leuke voorbeelden gezien. Met andere woorden, toewijding naast iemand gaan lopen en gaan geven is een offer. Iets geven is een offer, waar of niet? Als we volgende week een offer ophalen, dan geven jullie iets. En als je iets geeft, kom dus dicht bij een offer. Hoe kan God en jou mij nu geven aan de kerk, aan deze kerk, aan Church on the Way? En ik spits het met opzet een beetje toe naar Church on the Way. Niet omdat ik het leuk vind om over Church on the Way te praten, maar anders denken jullie, oh, hij heeft het over onze gemeente. Nou ja, ja dat is zo, dat is een beetje lastig. Natuurlijk kan je praten over het grote lichaam van Christus, maar nee, laten we het eens even down to earth hier hebben. Als ik het nou zou moeten hebben over wat kan jij nou geven aan deze gemeente? Dan kunnen jullie denken van, oh, die gaat een preek houden dat je iedere zondag hier moet wezen. Wat overigens geen verkeerd voorstel is. Zeker niet voor mij als ik hier sta te preken. Ik zou het kunnen hebben over tiende geven. Dat is zeker een uiting van toewijding, waar of niet? Oké, we werden afgeleid, ik ga het nog een keer zeggen. Ik zou iedere week kunnen preken over zondags naar de dienst gaan. Ik zou het kunnen hebben over tiende geven. En er zijn genoeg Bijbelse regels voor om dat aan te tonen. Je zou het kunnen hebben over beschikbaar zijn. Wil je dienstbetoon doen? Wil je meehelpen met de afwas of met andere dingen die we hier moeten doen? Dat soort zaken. Nou, dat is een inkoppertje, dus dat doe ik niet. Want als ik dat doe, dan zou het kunnen zijn dat ik iets neerleg waar ik niet op uit ben. Namelijk, oh ja, als jij dan dat doet, dan. En dan ga je je toewijden vanuit een plichtsbesef en vanuit een normbesef van ik moet dat doen. En het woordje moeten is hier bijna verboden. Ik wil een stapje dieper. Als ik met Joke getrouwd ben en ik ben toegewijd aan haar en ik geloof dat ik dat ben. En ik moet voortdurend zeggen, ja maar dat moet ik doen, want anders ben ik niet toegewijd aan Joke. Dan zullen jullie met me eens zijn, ik denk niet dat Joke er erg gelukkig van wordt. Ik ben haar toegewijd omdat er iets diepers in mijn hart zit. En de toewijding van mij is mijn vrucht. En de offers die je daarvoor brengt, ook in een huwelijk of in een vriendschap of in de gemeente, is iets wat ik doe met plezier of met overtuiging. En niet omdat het mot. Dus heb ik het over zondagstrouw, ga ik het over tiende hebben, ga ik het over beschikbaarheid hebben? Nee. Maar dan wel over. Romeinen 12 vers 1 en 2. Daar staat het volgende. Broeders en zusters, met een beroep op de barmhartigheid van God, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en Gode welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Het is een prachtige tekst en er zitten een heleboel dingetjes in. Je zou er een hele bijstudie over kunnen houden. Maar het eerste wat ik wil zeggen is dit. In het Engels staat er, I ask you in the mercy of God to present yourself. In het Spaans staat er presentar. En daar zit in beide, als je het cadeautje daarbij neemt, is een present, is een cadeautje. En het presentia is ook een cadeautje. Heb ik het goed? Ik word erkend. In ons taal staat het wat statiger. Maar jezelf te stellen, ik stel u voor, broeders en zussen met beroep op de barmhartigheden van God, vraag ik u om u als een levend offer te stellen. Dat woord te stellen gaat uit van volkomen vrijblijvendheid. Er staat niet je moet dat doen, er staat ook niet van hé, ik vraag je dat. Het verzoek is van, jij bent volkomen vrijwillig, omdat jij jezelf op die plek moet brengen. Jij moet jezelf geven. Dat is ook het meest lastige van deze preek. En dan staat er een offer. En dan staat er nog wat ergens en dan staat een levend offer. Dus jij moet jezelf geven als een levend offer. even naar het Oude Testament. Een offer werd op een altaar gelegd. Hè. Een lammetje werd er gedood en dan werd hij op het altaar gelegd met takjes eronder. En dat was binnenkort, hup, vuur erin. Als je een levend offer bent, kan ik je iets vertellen. Levende offers hebben een gruwelijke hekel aan altaren. Die kruipen er altijd vanaf. En dat is met jou en mijn leven ook. Jij en ik hebben van nature een hekel om onszelf op te offeren of onszelf te geven. En als je dat nou maar erkent, dan weet je ook wat je met die gevoelens moet doen. En dat is dan op een gegeven moment zeggen, oh ja, dat is zo, ik vind dat niet altijd even leuk. Maar ik doe dat ook als een offer. Dan is het ook een offer. Een offer voor mij is vaak dingen doen waar ik eigenlijk een beetje tegenop zie. En dan zegt Paulus hier, en dat is je ware eredienst. Dat is de goede dienst zoals we hier ook samenkomen. Of onze aanbidding. Dan heeft hij het over een houding. Onze gezindheid. Die gezindheid is jezelf vrijwillig op te stellen als iemand die zichzelf geeft. Dat is de gezindheid. En die moet voortdurend vernieuwd worden. Of laat ik het anders zeggen, die wordt voortdurend uitgedaagd om dat te gaan doen. En dat vindt voornamelijk plaats onder andere hier. Dat is een doel van de gemeente, zodat er verandering komt. Dus samenvattend, als we nou praten over, oh ja, dan zegt Paulus ook nog heel fijntjes, dat moet ik even bijzeggen. En dat doet Paulus met een beroep op de barmhartigheid van God. Dat is een beetje plagerig wat hij daar doet. In feite zegt hij dit. Broeders en zusters van de gemeente, als je God nu vrolijk wil maken, moet je een levend cadeau worden. Naar de kerk. En dan geef je jezelf. Want dan pas is echte aanbidding. En als het moeilijk komt, wordt, dan geeft God je daar barmhartigheid toe. Maak je dus maar geen zorgen. Ik denk dat de broeder en zuster Fijn dat niet leuk vinden. Dus de jeugd die naar de Pinkstergemeente gaat of naar een charismatische bijeenkomst en met de gaven terugkomt, en dat willen we allemaal niet, en al die wilde toestanden. Oeh, heb ik het nog wel naar mijn zin? Staat helemaal haaks op van hoe kan ik me geven en wat leuk dat we als gemeente ontwikkelen. Want als wij veranderen door onze vernieuwing van ons denken, verandert dus ook iedereen en dus ook de gemeente, of niet? En je bent dus echt in de aap gelogeerd als je in de gemeente standvastigheid zoekt over de jaren heen. De gemeente verandert, want jij verandert. Hoe kan je dan gaan geven? Hoe zou ik mezelf aan deze gemeente kunnen geven? Wat voor cadeautjes van toewijding zou ik nu kunnen maken? Die ik vrijwillig kan doen en waar ik zelf mijn stappen mee kan maken. Ik heb er 3 voor jullie. De eerste is, wijd je toe aan persoonlijke groei. Als wij voor Jezus kiezen, dan word je een van zijn discipelen. Andere vertaling praten over zijn volgelingen. Weer een andere vertaling heeft het over zijn leerlingen. Dus een discipel of een volgeling van Jezus, allemaal dezelfde woorden, betekent dat je een leerling bent. Met andere woorden, Jezus volgen betekent dat je wil leren. Daar komt niemand onderuit. Als je Jezus wil volgen, je hebt Jezus in je hart aangenomen, dan betekent dat je zegt, ik wil meer worden zoals hij. Ik wil ook verder groeien in de bediening die hij had. Die 2 gaan altijd hand in hand. Ik wil meer worden zoals Jezus, dat mensen met mij meegaan naar de gemeente. Ook al kom ik ze vlak voor de deur tegen en vragen ze wat aan me. Voor mij zijn dat zulke simpele tekenen van het koninkrijk en van persoonlijke groei en betrokkenheid bij de Heer. Of niet? Of denk je dat het louter toeval is dat iemand, dat Manga tegen Loekie zegt van hé, wat ga jij hier doen? Is de Heilige Geest niet bij Manga bezig? Wat gebeurt hier? Mensen gaan hier de zaal binnen en er komt iemand langs die open staat om zichzelf te geven. En daar komt het contact. Dat is een godsgegeven moment. En Loekie zal zeggen, ja, daar was ik me ook niet van bewust, weet je wel. Van, ja, en ik, op zijn minst was ze vriendelijk genoeg dat hij meering. Dat alleen al is een wonder in deze tijd, of niet? Dus jezelf geven aan persoonlijke groei is essentieel. George, hoe lang ben je al christen? 2 maanden, 3 maanden, hoe lang is dat? Hoe lang? 20 jaar? Zoiets? 20 jaar en dan nog lesjes leren over vergeving? Nee, even luisteren. Nou is vergeving met name een les die je hele leven moet leren, hoor. Maak je borst maar nat. Maar wat een man die dus al 20 jaar christen is, oudste van de gemeente, een bediening als cleansingsteam leidt, krijgt van God een droom, spreekt het uit, werkt het door, komt in de gemeente en krijgt een bemoediging van God, zodat de les verankerd wordt. Waarom doet God dat bij George en niet bij een ander? Een van de redenen is dit. Hij heeft zich toegewijd om persoonlijk te groeien. Hij wil groeien. Hij wil verder dan waar hij vandaag is. En God zegt, oké, ik heb nog een lesje voor je. En dat lesje, daar heeft hij in een droom flink mee zitten worstelen. En hij kwam hier en hij is alleen maar onder de indruk van Gods grootheid. En God zegt, mooi zo. Je hebt je les aardig geleerd. Hier heb je een bemoediging. De gemeente is dé plek waar jij en ik persoonlijk kunnen groeien. En daar ben ik heilig van overtuigd. En misschien moet ik daar nog een paar dingen van zeggen. Je zou kunnen zeggen, als je veel van God wil weten, dan moet je naar de universiteit gaan en theologie gaan studeren. En dat is waar. Op een universiteit en in de studieboeken en in de bibliotheek kan je heel veel over God leren. Maar met God leren, leer je het beste in zijn lichaam. In wie die zelf is, waar die zichzelf manifesteert. Dus idiote zaakjes als van ik ga zondag niet naar de kerk, want ik heb er nu niet zo'n behoefte aan, is de grootste kletskoek die je uit je nek kan laten kletsen. En dan meen ik het echt. Dat slaat als een tang op een varken. Want je zegt dus, ik heb geen behoefte om deel te worden van het lichaam van Christus en daar mijn persoonlijke groei te ontvangen. Dat kan ik daarbuiten wel. Dat is niet waar. Daarbuiten kan je dat niet. Je kan wel eens wat horen erover. Maar de echte integratie van wat God jou wil geven, gebeurt in een groep van mensen waar God je in geplaatst heeft. Henk, bedoel je dan dat je buiten de gemeente om nooit wat kan leren? Nee, natuurlijk niet. Ik geloof dat God erg genadevol is naar ons. Maar één ding kan ik wel tegen je zeggen. Ben je het met me eens dat de gemeente het lichaam van Christus is? Ja, als je daar ja op zegt, welke excuses heb je dan, of welke rechtvaardige excuses zijn er dan, om de onderlinge gemeenschap te ontzeggen? Als je daar goede reden voor hebt, mag je altijd bij me aankomen. En dan heb ik nog een heleboel excuses die wel gelden. Excuses als eens in de week bij elkaar komen. Is dat bijbels? Nou, dat hebben we uit de synagogeleer en uit de scheppingsorde. Maar er is geen. Dat kan je niet uitmaken. En ik heb er helemaal geen moeite mee dat als het een keertje prachtig weer is en je bent echt toe om met je gezin eens een keer naar het strand te gaan, ga alsjeblieft naar het strand. Want anders moet je op zondag naar de dienst. Waar ik het over heb, is over je houding van een keuze en toewijding. Heb je daar een toewijdingskeuze gemaakt? Of is het, nou, zoals ik me voel, dan ga ik. Lijkt me wel weer eens goed. Of heb je net zoals ik een keuze gemaakt van daar moet ik zijn? En natuurlijk mag je best eens een keer daar een uitzondering op maken. Genade genoeg. Akkoord? Ja, dus wijd je toe aan persoonlijke groei. In de gemeente kan God het hardste aan je werken. Zeker als in die gemeente meerdere mensen wel lopen die ook hun toewijding maken en dat die toewijding over en weer gegeven wordt. De volgende, wijd je toe aan de gemeenschap. Mijn vader was iemand die heel sterk stond op het woord gemeenschap. En dat heb ik van hem overgenomen, dus alle Ravelgemeenten heten gemeenschappen in plaats van gemeente of kerk. Sinds ik de Church on the Way ben begonnen, heb ik het woord kerk meer in mijn mond genomen, omdat dat algemeen meer acceptabel is. Als je tegen heidenen zegt, ga je mee naar de gemeente, dan weten ze niet waar ze het over hebben. En als je tegen heidenen zegt, ga je mee naar de gemeenschap, dan kijken ze helemaal vreemd uit de ogen. van waar heb je het over? Maar ik wil wel wat van die woorden zeggen. Als je denkt aan het woord kerk, denk je vooral aan het gebouw wat je binnenkomt of niet binnenkomt. En bij gemeente denken we misschien wel aan de gemeente Rotterdam of Hilgersberg of de deelgemeente. Ook dat woord valt nog niet zo lekker. En bij gemeenschap denken we eerder aan seksualiteit dan aan een kerk. Toch is het woord gemeenschap wat het dichtste bij de betekenis van kerk komt. En daar wil ik even wat serieuze dingen over zeggen. Gemeenschap reflecteert voor mij eigenlijk een beetje wie God is. God is liefde en God is een eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. En omdat God liefde is en eenheid is, is creativiteit, dus de schepping, een logisch gevolg van wie die is. Dus ik heb een leuke vraag aan jullie, zeker in de discussie evolutie of schepping. Waarom heeft God überhaupt de aarde geschapen? Omdat hij dat zo leuk vond? Omdat hij daar zin in heeft? En dat antwoord wordt altijd stil. Mijn antwoord is, daar zit geen waarom vraag aan. Het is een logisch gevolg van wie God is. God is liefde en God is eenheid. En het gevolg daarvan is dat er reproductie of dat er creativiteit komt. Dat is in huwelijk zo en dat is bij God zo. En dat is in de gemeente zo. Dus daarom zegt Jezus, het hoogste goed wat we in een gemeente kunnen hebben is onze eenheid in Christus, niet in leer, onze eenheid als mensen bij elkaar en de liefde van Christus onder elkaar. Als die twee elementen er in een kerk zijn, is reproductie, is creativiteit het logische gevolg. Dat is gewoon de zegen. Pak je hem? Stop een mannetje en een vrouwtje bij elkaar, die in liefde en eenheid met elkaar gaan leven. Dus ze houden van elkaar en ze sluiten een verbond zodat ze een eenheid zijn. Dan kan ik je wat vertellen. Als alles goed gaat, komen daar kleine kindertjes. En als die er niet komen, hebben we een klein probleem. Waar we voor bidden en bidden van, want het is normaal dat dat zo gaat. Stop een aantal christen bij elkaar die in eenheid bij elkaar komen, van we leven in toewijding naar elkaar. Dat is eenheid. Ik geef en jij geeft ook. En we zien wel waar het schip strandt. Een beetje in die trant. En we houden van elkaar, daar kiezen we voor. En vrucht kan niet anders dan het gevolg zijn. Daarom vraag ik je, wil je kiezen voor de gemeenschap? Wil je daarvoor toewijden? De simpele keuze, hier ga ik me geven. Door mijn geven zal ik ook ontvangen. Want hier wil ik met mijn toewijding leven in verbondenheid en in gemeenschap met anderen. En dat levert dus vrucht op in het leven van ons gezamenlijk, maar dus ook in mijn leven en in ons leven. Ik heb hier een mooie tekst, dacht ik. Staat hier, 1 Korinther 12 vers 13. Want wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Beetje dezelfde tekst. Wij zijn allemaal verschillende mensen. En er is iets wonderlijks. Als je dit zou organiseren en je gaat daar proberen regels aan te geven, gaat het altijd fout. God doopt door zijn Heilige Geest mensen in zijn lichaam. De NBG-vertaling staat dat we allemaal door één geest in zijn lichaam gedoopt zijn. Dat betekent dat God die plukt ergens een meneer van de plas vandaan en die plant die in Rotterdam. Daar heeft hij de nodige strijd over gehad. En het duurde een tijdje voordat hij de fluisteringen van de Heer goed begreep. Maar dat is met ons allemaal zo. Dan komt hij in Rotterdam en de eerste woorden die hij zegt, dit nooit. En wij wisten van, dat gaat de goede kant op. Weet je wel? Laat maar vechten. Maar op een dag zit hij in die gemeente, wijdt hij zich toe en dat betekent dat hij onderdeel van een lichaam is. Dus hij mag bijvoorbeeld onderarm zijn. Maar dat betekent dat hij wel weet wat hij de hand is. Dat betekent ook dat hij voelt wat de bovenarm is. En waar doet het nou in een gemeente pijn? Waar gaat het niet fijn? Dat is altijd in de gewrichten. Daar waar we dingen in beweging komen. En dan merken we dat we niet altijd even makkelijk erin staan. En dat zijn de mooiste leermomenten in een gemeente. Een gemeente waar het altijd vlekkeloos gaat. Waar iedereen zo vreselijk lief voor elkaar is. Als je daar een keertje doorheen prikt, weet je niet wat er loskomt. Een gemeente die erkent, wij streven ernaar in eenheid met elkaar op te trekken. Wij streven ernaar in liefde met elkaar op te trekken. En we aanvaarden dat we ook allemaal verschillende leden zijn. En dat de vinger niet kan doen wat de onderarm kan doen. En dat de teen weer een heel andere functie heeft dan de neus. Dat levert soms gewrichtspijn op. Dat accepteren we. Dat hoort erbij. En daardoor leren we beter te worden. En meestal leer je dingen voor jezelf. In die conflicten of in die, ja, hoe moet ik dat zeggen, in dat bewegen heb ik het meeste van de Heer geleerd. Ieder lid is verbonden aan de andere. En dat gaat soms goed en dan is het heel erg fijn. En soms gaat het minder goed. Maar dat zijn dan wel de mooiste leermomenten waarin je samen Gods grootheid leert ontdekken. Meestal zit er wel wat tijd tussen. Tussen dat ontdekken van Gods grootheid en het leermoment. Omdat God met ieder individu bezig is. En dienen we elkaar ook tijd te gunnen. Zeker als er wat spanningen zijn. Ik ben me niet bewust dat er in deze gemeente spanning is. Maar als die er vandaag niet is, kan die er morgen wel zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren. In de regel proberen wij dat af te dekken met altijd eerst God te zoeken. En ik heb ontdekt dat God daar ontzettend trouw in is. Wat is die ontzettend lief en genadevol naar zijn leden. Tenminste, ik vind van wel. Hij laat het gelukkig niet altijd escaleren, maar hij helpt ons. Ook in een huwelijk is dat zo. Stel je voor dat je een hele waardevolle vriendschap hebt, dus echt vriendschap. Echte vriendschap is niet altijd fijn. Echte vriendschap betekent dat er soms spanning is. Dat je elkaar niet begrijpt en dat je een gesprek hebt, waarom doe je dat nou weer? Laten we het eens hebben over het huwelijk. Het huwelijk is niet altijd fijn. Toch? In een huwelijk kan je wel eens een gesprek hebben wat niet fijn is, wat minder leuk is. En wat zeer doet, waar een offer tegenover moet staan. En dat dat uitgesproken moet worden. Ik ga er niet op in. Ja. Ik wou bijna Marjan naar voren halen, vertel eens. Ja. Nee, dat doe ik niet. George, wil je dadelijk even met hem bidden? Hij heeft echt wat te vergeven, hoor. Ja. Nee, maar dat is toch zo. En let op wat er gebeurt. Als we ons de houding voorhouden, het moet altijd fijn zijn en perfect, dan ontken je wat er niet perfect gaat, dus de beweging. En als je dat maar even lang genoeg ontdekt of onderdrukt, dan heb je een conflict. En dan loop je weg. Dat is in huwelijken zo. Ik weet nog wel dat mijn buurman een keer tegen me zei van, ja, we zijn op elkaar uitgekeken. Nou, dat is toch echt, weet je wel, pathetic. Dat is geen ander woord voor pathetisch. Dat is afschuwwekkend, weet je wel. Had er dan voor gezorgd dat je niet op elkaar uitgekeken raakt. En dat doe je op momenten wanneer het minder goed gaat. Toch bij elkaar komen en zeggen, hier ben ik als een offer voor jou. En dat doe je in de gemeente precies eender. Dus kies of wijd je toe aan de gemeenschap. De derde en laatste is, wijd je toe aan het koninkrijk. Ik had eerst aan de bediening. Ik dacht, ja, dat hoort erbij. Je moet je ook toewijden aan de bediening die God je geeft. Als ik bediening zeg, dan gaan er gelijk een aantal denken, oh, maar dat betekent dat ik dan een functie in de gemeente krijg of iets mag doen. Ja, we zitten hier met z'n zestigen, dus als we allemaal een functie moeten hebben, dan wordt het wel een hele lange functieomschrijvinglijst die we gaan krijgen. Daar zit het hem niet in. Het zit hem niet in de dingen die je moet doen of de functies die er in de kerk zijn. Het koninkrijk overstijgt dat alles. We zijn met elkaar een lichaam en dat lichaam draagt dingen uit. Laten we de voorbeelden nog eens nemen. Ik heb niet de indruk dat Wanga nou in onze gemeente is gekomen door de geweldige bediening die wij als gemeente hebben. Hoewel, volgens mij toen Wanka kwam, kwam Loekie hier voor de tweede of derde keer. Klopt dat? He? Iets langer? Ah, je was al een stuk van ons, dus ja, je hebt het goed geleerd, ja. Flauwekul toch? Haar bediening is wie ze is. En omdat ze afgestemd is op het koninkrijk, kan God haar gebruiken. Jij bent wie je bent en jouw bediening is wie je bent. En als je afgestemd bent op het koninkrijk van God, gaat God je gebruiken. Ik weet nog wel dat ik een periode heb meegemaakt dat ik geen functie had binnen onze beweging. En dat was geen leuke tijd. En dat Scott Bauer het voor me opnam. En die zei tegen de mensen van, jullie proberen Henk te weren. En dat is allemaal vergeven hoor, dus ga er geen natrekking naar doen. Maar dat hij zei van, de geest vloeit waarheen hij wil, net als water. En jij kan wel proberen het af te dammen, maar dan gaat het eromheen. En God gaat zijn weg met deze persoon. Of je erkent dat, of je raakt hem kwijt. Zo simpel ligt het. Dus Gods geest gaat ook zijn weg met jou, als jij maar voor het koninkrijk kiest. En de gemeente is alleen maar de plek waar je toegerust wordt om in de wereld je bediening uit te oefenen. En de bediening begint dadelijk buiten de deuren. Dus Loekie, hartstikke goed gedaan. Fantastisch. En zij zal zeggen, nou, ik ben me nog ineens echt bewust. Ik liep maar en ik ging naar de kerk toe. Dus die toerusting in de gemeente spitst zich toe op in de gemeente leren we te groeien. Ten eerste in het karakter van Jezus. Dus jij en ik mogen steeds meer lijken op Jezus. Daar geven we onderwijs voor. Daar aanbid je voor en daar bid je met elkaar voor. En iedereen hier die hier zit wil heus meer op Jezus lijken. Amen. En er is altijd wel wat te leren. En er kan door profetieën komen, er kan door bemoedigingen komen, er kan door het onderwijs komen. Het tweede wat we leren is in de bediening van Jezus Christus te gaan wandelen. Want de reproductie van Jezus in zijn lichaam is niet alleen zijn karakter. Dat is een grote misvatting die voortgekomen is uit angst voor de Heilige Geest. Als je nou maar een goed karakter hebt, in je karakter lijken op Jezus. Maar Jezus is niet op aarde gekomen met alleen maar een goed karakter. Hij kwam ook met tekenen en wonderen. Hij kwam ook met opzienbarende gesprekken. Hij kwam ook met inzichten en met openbaring. En God verlangt dat van jou en mij ook. En dat betekent niet dat je als een onheilsprofeet morgen in je werk moet gaan staan. Van ik weet de waarheid of zo. Of hoor o volk. En je woorden er rond moet strooien. Maar het betekent in normale persoonlijke contacten. Ik ga maar een paar dingen zeggen. Strek je uit naar het koninkrijk van God. Wees vervuld met de Heilige Geest. En je zult dingen gaan ontdekken. Ineens zeg je tegen je collega, hey, mag ik even wat zeggen? En je bent verbaasd van je eigen woorden van wijsheid. En dat is dan ook een woord van wijsheid van de Heilige Geest. Mensen die je tegenkomt, kom je nooit toevallig tegen. Ook niet op je werk. Ook niet op straat. Wees altijd open voor dat koninkrijk. En als iemand dan wat vraagt, dan zeg je, oh Heer, help. Als er een drang is, ik moet evangeliseren of ik moet een getuige zijn, ben je fout bezig. Ik ben een getuige en ik geef me aan het koninkrijk van God en ik laat de Heilige Geest de dingen arrangeren. En dan kom je vanzelf tot ontdekking dat mensen bij je komen en ineens wat vragen. En dat je zelf wat zegt en dat je zegt, hé, dit was apart. Dit moet God geweest zijn. En dat je zo iemand bidt en zegent. En jij doet die stap en een andere persoon doet de volgende stap en weer een andere persoon doet de volgende stap en op een dag komt iemand tot de Heer. En in de hemel zul jij versteld staan hoeveel contacten jij nog gehad hebt, waar je niks van weet. En in de hemel zul je ook tot ontdekking komen dat veel dingen die jij dacht dat je dat zo geweldig goed deed, dat er een heel traject van andere mensen aan voorzat. Dus wijd je toe aan het koninkrijk. In de gemeente leren we te groeien. In het karakter en in de bediening van Jezus. Door zijn karakter en zijn bediening in ons wordt het koninkrijk zichtbaar. Dus hoe je bent en de dingen die je mag doen. Onze bediening ligt dus niet zozeer in de gemeente, maar veel meer erbuiten. Maar in de gemeente mag je wel oefenen. Het is toch heerlijk dat je in deze gemeente mag oefenen met verstaan van de stem van God. Woorden doorgeven, beelden doorgeven. Want als je hier, dan moet je een keer op 9:30 komen. Als je nou echt denkt dat je hier af kan gaan, dan vergis je schromelijk. Als hier soms iemand een beeld hebt en iedereen zegt er is geen chocola van te bakken, loopt niemand hier met een chagrijnig gezicht naar je te kijken. Overigens gebeurt dat zelden. En als het gebeurt, hebben we met z'n allen lol. Hier kan je oefenen. Zodat je straks tegen je baas of tegen een ander of weer een ander kan zeggen, ik heb je wat te vertellen. Of jij vroeg me dat, maar dit is mijn antwoord. En als die baas dan zegt, hoe komt dat dat jij dat weet? Dan zeg je, ik heb ervoor gebeden. Moet je niet zeggen, ik kreeg een woord van de Heer voor je. Dat zijn taal die zij niet begrijpen. Ik heb voor je gebeden. Oh ja, bid jij voor me? Ja. Moet je opletten wat mensen dan zeggen. Ik werk bij de evangelische omroep. Je zou toch verwachten dat mensen dat daar niet vreemd vinden? Als ik tegen mijn directeur zeg van, ik heb voor je gebeden, dan zegt hij, dankjewel, dankjewel. Dan krijg ik meestal een heel goed gesprek. Ik heb ook voor hem gebeden. Begrijp je het verschil? Als je het alleen maar zegt omdat je het zegt en je doet het niet, ja, er is weinig zegen op doen. Door zijn karakter en zijn bediening in ons wordt het koninkrijk zichtbaar. En dat is iets wat God heel graag wil. Hoe komt dat? Het koninkrijk van God wordt ineens manifest omdat ik in de gemeente oefen en rustig de Heilige Geest me laat leiden in mijn werk te buiten. En dat komt omdat ik me toewijd aan de gemeente hier. Ik mag persoonlijk groeien omdat ik me daaraan toewijd. Ik mag groeien in het omgaan met mensen die God aan mij verbindt, omdat ik me daaraan toewijd. Ik mag een instrument worden in het koninkrijk, omdat ik me daaraan toewijd. En dat gebeurt lokaal, hier in de gemeente. Ik wil afsluiten. Het is adventtijd. Jezus verwachtte totdat hij komt. Maar hij komt. Ook vandaag komt hij weer naar jou toe. En God wil Jezus aan mensen geven door jou te geven. Kerst is een fantastische tijd waar mensen ontzettend openstaan voor een stuk religie. En religie is een hele open deur om Jezus als waarheid bij mensen binnen te brengen. Een groot verschil. De religieuze gevoelens en de waarheid van Jezus kennen. En God zit te wachten. Kan ik jou geven? Kan hij jou geven aan je familie, aan je gezin? En kan hij jou geven aan ons, aan de gemeente? Laten we stil zijn. Laten we daar de Heer over vragen. Vader in hemel, een van de meest moeilijke preken is wel te preken over ons als gemeente. Omdat ik me heel goed bewust ben dat je toch vooraan staat als en het idee kan brengen van dat je preekt voor jezelf. Heer, maar zoals Church on the Way een afspiegeling mag zijn van uw lichaam op lokaal niveau, samen met al die andere kerken. Heer, dan bid ik dat uw woord en dat wat goed was aan het woord, ja, wortel mag schieten in onze harten. En willen daar een moment stil zijn, Heer, en gewoon bij de vraag stilstaan, wat betekent het woord toewijding nog in mijn leven? Waar uitzicht dat? Aan wie en aan wat ben ik toegewijd en waarom? Heer, dan bid ik dat de diepere waarde van uw koninkrijk, ja, echt even diep in ons hart wortel schieten, vast komen te zitten. Zoals uw woord dat zegt, dat we gegrond in de liefde, geworteld in de liefde, met elkaar mogen ontdekken hoe ontzagwekkend groot uw liefde is. En we beseffen hier dat elkaar, dat daar de dingen dus samenkomen. Heer, volgende week dan mogen we mensen zegenen, elkaar zegenen als gemeente, met onze offeranden. Heer, we mogen de Dominicaanse Republiek zegenen, waar we op dit moment mee verbonden zijn. Heer, we mogen andere mensen zegenen. Ik bid, Heer, dat ook in die aspecten onze toewijding zichtbaar wordt. Maar nog veel meer bid ik, Heer, dat het een element is wat diep in onze gemeente verankerd gaat zitten. Als een overtuiging waaruit we leven. Heer, dat het ver weg blijft van je moet iedere zondag komen, of je moet je tiende geven, of je moet dit, of je moet dat. Nee, Heer, laat er een diepe overtuiging in ons hart zijn. En mogen we dan overeenkomstig wat u in ons hart legt, mogen we daarop reageren, in alle vrijheid. Want wij willen dat cadeau zijn van u. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.